Goed, we gaan hem een zegen vragen over deze avond, Mark. Hemelse Vader, we willen u zo heel hartelijk danken dat we deze avond van u krijgen om ook uw woord te openen en daaruit schatten te ontdekken van uw wijsheid, niet alleen uw wijsheid, maar ook uw plan met deze wereld, met uw volk Israël, maar ook met ons, dat u daarin ook een plaats voor ons hebt en dat we daarin ook mogen zoeken naar uw wil. Ik heb deze morgen gelezen over Daniël die 3 weken lang in rouw heeft gevast met als doel ook om inzicht te verkrijgen. Heer, en dat is waar wij ook deze avond voor samen zijn, om inzicht te krijgen in uw plan. En daarin bidden we echt om geopende harten, om een heilige geest die spreekt en dat we door genade ook verrijkt mogen worden door de machtige openbaring van uw woord. Zegent u Mark daarin, gebruikt hem als een instrument in uw hand. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.
Amen. Dank u wel.
God zegen, man.
Goedenavond iedereen. Nog een keer. We maken bijzondere tijden mee, vind je niet? Ja? Heel de wereld keert zich tegen Israël momenteel. Het antisemitisme neemt overhand toe. De Joden moeten de zee in. Dat is het Palestijns beleid. Nu, we gaan het niet hebben over Palestina vanavond, want Palestina bestaat helemaal niet. Nog als volk, nog als strook. Ja. Het zijn ook geen nazaten van de Filistijnen. Het zijn Arabische mensen. En wat Israël nodig heeft, is ten eerste gebed, maar ook Gods woord. Kennis krijgen van hun Messias. Israël is momenteel, globaal gezien, een volk in ongeloof. En God zal werken tijdens de grote verdrukking, de tijd van benauwdheid voor Jacob, zal God werken in een overblijfsel, die uiteindelijk tot kennis zal komen van wie de ware Messias is, en dat is Jezus van Nazareth. En als het zover komt, zullen ze roepen, dat doen ze nu nog niet, op de Heere, hoofdletters, Heere, de verbondsgod. Dat heeft God trouwens gezegd aan Mozes, ik wil dat toch even voorlezen, in Exodus. Daar krijgt Mozes de opdracht tot het volk te gaan. En hij zit met een prangend probleem. Hij zegt, Heer, als ze vragen wie heeft u gezonden, wat moet ik antwoorden? Welke volmacht krijg ik om zo tot jullie te komen? En dan antwoordt God. Voort zei de God tot Mozes, Exodus 3, vers 15. Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen, de Heere, de God uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob heeft mij tot u gezonden. Dit is mijn naam, Heere. Dit is mijn naam voor eeuwig en zo wil ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht. Nu vandaag doen ze dat nog niet. Ze hebben het over Adonai. En de heel vrome orthodoxe Joden hebben het over Hashem, de naam. Omdat ze uit eerbied de naam van God niet willen uitspreken. Nu, als ik zo hoor her en der, ook onder, en ik vind het heel triest en heel jammer, wat ik soms hoor van medegelovigen, van ja, Israël, ja, ik weet het nog zo niet, hè. Wat er staat te gebeuren met dat volk. Het is toch ook een volk in ongeloof. En ja, het zijn ook geen lievertjes, dat hoorde Jan en dat weet ik wel. Want als ik die schrijnende beelden zie van wat er daar gebeurt in de Gazastrook, dan zeg ik wel, broeders en zusters, we moeten ook bidden voor onze Palestijnse medegelovigen. Ook daar zijn kinderen van God. Ja? Maar goed, we gaan het dus niet over hebben. We gaan het hebben ook niet over Hamas. Ik wil u meenemen naar het prille begin namelijk de roeping van Abram. In Genesis 12. Genesis 12. De Heere nu zeide tot Abraham: ga uit uw land en uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn en ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Er is de belofte gedaan aan een Syriër, een Arameer, Abraham. En deze man kiest God. Als God bepaalde keuzes doet, heeft hij er altijd een wijze bedoeling mee. Maar hij roept deze man om te gaan uit zijn land naar het land dat de Heer hem zou wijzen. En Abraham, de vader van alle gelovigen, hij gaat. Abraham is een toonbeeld van geloof, is de vader van alle geloven, ook voor ons, naar ons toe. Nu die zegen, wat belooft God aan Abraham? Een volk en een land. En het eerste wat ze krijgen is een volk in Egypte. Daar wordt het volk van God gevormd. Ze breiden zich uit, ze worden een bedreiging voor de nieuwe farao, en ook hij neemt maatregelen. Alle Joodse jongetjes moeten in de Nijl worden geworpen, om te beletten, en daar zit Satan achter. Weet, broeders en zusters, achter antisemitisme, dat komt allemaal uit de koker van Satan. Satan heeft altijd twee soorten pogingen ondernomen, om te beletten dat de Messias zou geboren worden, het zaad van de vrouw, in Genesis 3. En als dat niet lukte, heeft hij altijd geprobeerd het volk uit te roeien. Ja? En het laatst verschrikkelijke wat we mee hebben, ja, wat er gebeurde is de Holocaust uiteraard. Maar ook de Russische pogroms, ook de Inquisitie tijdens de middeleeuwen. De Joden zijn altijd vervolgd geweest. Vandaar de uitdrukking de wandelende Jood. Maar God belooft aan Abraham een land en een volk. En hij herhaalt die belofte tegen Isaac en ook tegen Jacob, uiteraard. Nu als je kijkt eventjes in vogelvlucht, ga ik proberen, de geschiedenis van Israël, we weten dat uit Jacob komen de 12 stammen, uiteraard. Ze komen terecht in Egypte. Jozef gaat daar een bijzondere rol gaan spelen. Hij is degene bij wie graan te vinden was. Bij hem was brood. Duidelijk type van de Heer Jezus. De Heer Jezus is het brood des levens. Hij wil ons voeden, iedere dag. Vandaar die slogan. Het is niet zomaar. Niet alleen bestemd voor de allerkleinsten, maar voor ieder van ons. Lees je Bijbel, bid elke dag. Ja. En het gaat een poos goed. Jozua mag het volk Israël in het beloofde land brengen. Er komt strijd, er komt ook ongeloof. Ze hebben daar reuzen gezien, als Jozua de verspieders uitzond. Dat was helemaal niet nodig om die verspieders uit te zenden, want God had gezegd, ik ga jullie een land van melk en honing geven. Dus daar komt de twijfel al binnensluipen. Ja. Gevolg, 40 jaar dolen door de woestijn. 40 jaar. Nu in die woestijn, wij maken ook woestijnervaringen mee. Er is een lied dat zegt, een woestijn is mij deze aarde. Nu, het valt nogal mee hier in het Westen, denk ik. Ja, maar een geloofservaring, ja, een woestijn is mij deze aarde. Nu in de woestijn leer je twee mensen kennen, twee personen kennen. Je leert God kennen, via de wet, en je leert jezelf kennen. dat je niet kan beantwoorden aan Gods heilige eisen. Vandaar dat het fout gaat. Het gaat even goed, even een poosje goed. Dan komt de periode van de rechters, de derde generatie, die die wonderen niet hebben meegemaakt. En God moet rechters verwekken om het volk terug te brengen tot het hart van het geloof, zou je kunnen zeggen. En dan gaat het een tijd goed. Jefta, Gideon, Simson worden allemaal gebruikt als rechters, ja, maar die derde generatie had dit nodig. Maar ook daar blijven ze in gebreken. Want ze gaan bijvoorbeeld niet alle Canaanitische volkeren uitroeien. Dat God had hen die opdracht gegeven. Het gevolg was dat de Filistijnen bleven voortbestaan en een van de ergste vijanden werden van het volk Israël. Nu, na de rechteren, krijgen we Samuel, de boeken Samuel, de periode van twee figuren die op de voorgrond treden, de koning en de profeet. Het priesterschap wordt daar teniet gedaan door de zonen van Eli, die zondig leefden. En door hun schuld, als het ware, ging men toendertijd het offer van de Heer gering achten. Met alle gevolgen van dien ook naar het volk toe, want zo priester, zo volk, zegt Hosea. Goed, dan krijg je de periode van de koningen. Eerst Saul, die er met kop en schouders bovenuit steekt. Maar dat was niet de keuze van God. Dat was de keuze van het vlees. Mens ziet altijd, ook wij, groot gevaar. Wij zien altijd naar wat voor ogen is. Maar God ziet het hart aan. En hij kiest een andere. David, de man naar Gods hart. Maar uiteindelijk gaat het weer fout. Eerst worden de 10 stammen, er komt een scheuring van het rijk naar Salomo, komt er een scheuring van het rijk, het noordelijke rijk met als hoofdstad Samaria, de 10 stammenrijk, het zuidelijke rijk, Juda en Benjamin, met als hoofdstad Jeruzalem. Maar het gaat fout, alweer. Eerst worden de 10 stammen teruggevoerd, weggevoerd in ballingschap, de Assyrische ballingschap. Later worden ook de 2 stammen weggevoerd voor een 70-jarige ballingschap in Babel. Onder Ezra en Nehemia, na 70 jaar, keren de Joden, tenminste, een kleine groep is dat maar, amper 40.000 mensen, keren terug naar Jeruzalem, herbouwen de stad en herbouwen de tempel. En dan komt er een periode van ongeveer 400 jaar stilzwijgen. En dan komt de Heer Jezus. Ik heb er een streep onder gezet in het Matthäus-evangelie. Toen kwam Jezus, de lang verwachte Messias. Waar een kleine minderheid naar uitzag. Ik denk aan een Simeon en een Anna, de opdraging van de Heer Jezus in de tempel. Ja, het waren mensen, eenvoudige zielen. God zoekt het altijd bij het eenvoudige. Wij maken het vaak ingewikkeld. Maar als je ziet naar het onderwijs van de Heer Jezus, iedereen kon hem begrijpen. Je had het over de vogels in de lucht. Je had er een boom die groeit. Het zaad dat gezaaid wordt van het evangelie. Iedereen kon hem begrijpen. Ja? En hij was de wijsheid in persoon. Nu, de Heer Jezus komt. Applaus? Geen applaus. Ze wijzen hem Messias af. Hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Wat moet het voor hem geweest zijn? Maar hij kwam met een doel, een missie. Hij kwam allereerst voor de zonde van het volk. De zonde van heel de wereld, maar allereerst voor de zonde van het volk, zegt Matthäus. Maar ze wijzen hem af. Ik lees hier een passage uit Lucas 19, vers 37. Lucas 19, vers 37. 19. Ben ik goed te verstaan? Toen hij reeds dichterbij kwam aan de glooiing van de Olijfberg, begon de gehele menigte der discipelen vol blijdschap God te prijzen met luider stem om al de krachten die zij gezien hadden, en zij zeiden: Baruch haba Hashem bij Adonai. Gezegend hij die komt, de koning in de naam des Heren, in de hemel vrede en eer in de hoogste hemelen. En enige der fariseeën uit de scharen zeiden tot hem: Meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordde en zeide: Ik zeg u, indien deze zwegen, zouden de stenen roepen. En toen hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende hij over haar. Het staat 3 keer sprake in onze Bijbel dat de Heer Jezus weende. Hij weende aan het graf van Lazarus. Hij stortte tranen, staat er letterlijk. Maar wat Jeruzalem betreft, heeft hij luid geweend. Ze hebben het gehoord hoe hij huilde, toen hij zijn stad zag. En in de Hebreeënbrief lezen we: tijdens zijn dagen in het vlees heeft hij met sterk geroep tranen geofferd aan hem die hem uit de macht van de zonde kon verlossen. En hij is verhoord om zijn godsvrucht. Als er iemand is die godvrezendheid heeft laten zien, was het de Heer Jezus. Hij was gekomen om de wil van zijn Vader te doen. Dat was zijn innige verlangen. Hij hield van zijn Vader en zijn Vader hield van hem. En God heeft alles gegeven om u en mij straks in de hemel te zien. Wat een moment zal dat zijn, broeders en zusters. Als we daar zullen zijn als voltallige gemeente. Om de Heer Jezus de lof, de eer toe te zingen die hij zo waard is te ontvangen. En wat zegt hij? Och, of gij op deze dag verstond wat tot uw vrede dient, maar thans is het verborgen voor uw ogen, want er zullen dagen over u komen waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen en u omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen, en zij zullen u en uw kinderen in u vertreden en ze zullen in u geen steen op de andere laten, omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt dat God naar u omzag. Verwerping van de Messias. Gevolg, Lucas 21, vers 24, de diaspora, de wereldwijde verstrooiing van het Joodse volk. Tot op de dag van vandaag. Maar er is wel iets gaande. Ik geloof dat wat er allemaal nu aan het gebeuren is, geloof ik dat er straks weer Joden zullen alia maken naar het land. Want wereldwijd worden de Joden gehaat. En ik geloof dat God dit uiteindelijk zal gebruiken. Want willen de resterende profetieën in vervulling kunnen gaan, dan moeten er Joden in het land zijn. Ik ga nu even stilstaan bij 1948. Nieuwe staat Israël. Een machtig werk van God, 1948? Ik zeg nee. Het was een werk van de Zionisten. Maar, en ik weet wat je bedoelt, Ozibert, want God gebruikt dat. God gebruikt dat. Dat past in zijn plan. En dan kun je zeggen, ja. 1967... idem dito. Ja. Door een wonder. De Joden komen dan even in het bezit van Jeruzalem. Maar door een wonder hebben ze stand gehouden. Ik herinner me nog 1967. Juni. Juni is examenweek. Voor de studenten onder ons. En ik ging bij een vriend gaan studeren. Maar van dat studeren kwam er niks terecht. Want wij lagen met onze oren aan de radio, want ze deden verslag van de oorlog in het Midden-Oosten. En heel Europa stond achter Israël. Het is nu wel even anders. Hè? 1973, op de meest heilige dag van het Joodse jaar, worden ze aangevallen. En daar heeft het geen aarde gescheeld of het was afgelopen met Israël. Maar er is iemand die waakt over zijn volk. Dat is God. God waakt over zijn volk. Kijk naar het boek Esther. De naam van God wordt er niet eens genoemd. Maar Esther wordt gebruikt als een instrument in Gods hand. En het feest van Haman de Syriër, de Jodenhater, gaat niet door. Want hij wordt opgeknoopt aan de galg die hij had geprepareerd voor Mordechai, de oom van Esther. God gebruikt Esther op een bijzondere manier. En God geeft zijn volk niet op. Is er nog een voorbestaan voor de Joden? Volmondig ja, kunnen we zeggen. Volmondig ja. Dus de tekst die we hebben overdacht. Hij kwam tot het zijn en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Uiteindelijk dan die diaspora. Ze zullen vallen. Lucas 21 vers 24. Zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn. Nu, die tijden der heidenen zijn begonnen met Babel. Dat is voor de volgende keer Babel, daarna het Medo-Persische Rijk, daarna het Griekse Rijk, het Romeinse Rijk. Maar de tijden der heidenen zijn nog niet voorbij. Het is ook een misvatting. Sommigen denken 1967, bezit van het land, het is een vervulling van Bijbelse profetie. Nee. De tijden der heidenen duren voort tot de komst van de Heer Jezus. En wij zijn dan al weg. Opgenomen. Ik ga toch zeggen, er is een leer die binnenkomt, binnen is gekomen in Evangelisch Vlaanderen, de leer van het preterisme. Zegt dat iemand iets?
Want het is meer in Nederland dan hier zeker.
Wat komt hier binnen? Ja. En wat zegt die leer? Alles is al vervuld in het jaar 70. De Heer Jezus is al teruggekomen. We hebben nu al het koninkrijk. Dat 1000 jaar zal vieren. Ja, het duurt al 2000 jaar, dus dat klopt niet. Dat zogenaamde vrederijk. Maar begrijp je? Nee. God waakt over zijn volk. En God heeft een plan met zijn volk. En Israël past in dat plan der eeuwen. En God zal zo werken dat Israël straks opnieuw kop zal zijn en niet staart. Staat er in het boek Deuteronomium. Ik heb ooit een keer tegen een Jood gezegd, een orthodoxe Jood in Antwerpen, zomaar op straat. Ik bood hem een tenag aan en ik kreeg een gesprek met hem. En ik had hem vriendelijk goeiedag gezegd, shalom. En aarzend zei hij tot mij ook shalom. Ik zeg, weet je waarom ik dat zeg, dat ik je begroet met shalom? Nee, eigenlijk niet, zegt hij. Nee, een heiden, een goïm, die shalom zegt. Ja, kon hij niet begrijpen. Ik zeg, ik ga je zeggen de reden waarom ik je de ware shalom toewens. Ik zeg, ik hou van uw volk. Ik bid dagelijks tot de God van Abraham, Isaac en Jacob. Met een glimlach. Kijken. Ik zeg, en ik zie uit naar de Messias. Ik zeg, jij ook. Ik zeg, ik zie uit naar de komst van de Messias, maar ik geloof ook dat hij al een keer geweest is. Daar verschillen wij van mening, meneer, zegt hij. Maar ik heb hem dit de nacht aangeboden. Ik heb hem iets mogen zeggen uit Numeri. En ik heb hem gezegd, zonder jullie, het Joodse volk, zal deze wereld, deze planeet aarde, nooit gezegend worden. Nooit. Maar ik zeg, jullie zijn een gezegend volk. God heeft het gezegd aan Abraham, wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En Biljam, op winstbejag uit, moest een paar profetieën uitspreken. En welke profetieën waren dat? Profetieën, maar ingefluisterd door de duivel. Hij moest het volk vervloeken. En ik vind het zo geweldig mooi. Je gaat op die hoogte. Louter zegen spreekt hij uit. God verplicht hem zegen uit te spreken over zijn volk. Wat een machtige God hebben wij toch. Ja. En hoe rijk zijn wij gezegend, broeders en zusters. Wij zijn een gezegend volk. We gaan met elkaar de eeuwigheid doorbrengen. Of je mij nu sympathiek vindt of niet. Maar we gaan met mij. Je gaat het moeten doen met mij. Ja. 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 Dan komt dat. Ja. Ja. Maar dus. Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden totdat de heidenen tijden der heidenen zullen vervuld zijn. Heeft nu Israël definitief afgedaan? Geenszins, zegt Paulus. En dan komen we terecht in Romeinen 9, 10 en 11. Dat goddelijk intermezzo, zou je kunnen zeggen. Romeinenbrief, eerste 8 hoofdstukken, zijn een leerstellig gedeelte. En de hoofdstukken 12 tot en met 16 is een praktisch gedeelte. Ja. Want Romeinen 9, 10 en 11 is Gods plan in een notendop met Israël. Ja, Romeinen 9, 10 en 11. Ik ga iets lezen uit Romeinen hoofdstuk 11, vers 1. Dan zegt Paulus, de Jood, Paulus, ik vraag dan, God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet. En waarom niet? Hij is het levende bewijs dat God zijn volk niet heeft verstoten. Ik ben immers zelf een Israëliet, zegt Paulus, uit het nageslacht van Abraham van de stam Benjamin. Er waren niet veel Joden die hun afkomst konden bewijzen. Maar er was een Hebreër uit de Hebreeën. Uit de stam Benjamin. Maar Paulus, die bijzondere apostel, heeft alle aardse roem terzijde geschoven. Hij wou alles voor de Heer. Hij heeft de Heer van heel nabij gaan navolgen. Vandaar dat hij als enige kon zeggen, wees mijn navolgers. Maar hij voegt eraan toe, zoals ik Christus navolg. En dat moeten wij doen. De Heer Jezus navolgen. En vasthouden aan het woord. We gaan misschien nog een moeilijke tijd doormaken vlak voor de opname. Ik zie uit naar de komst van de Heer Jezus. Maar het zou kunnen dat we nog een moeilijke tijd gaan doormaken. Maar het enige, lieve broeders en zusters, dat ons doet staande blijven, is dit. Gods woord. Dat is ons enige houvast. Er staat geschreven. Nu dus. Dus geen vervangingstheologie. Een vervangingstheologie die zegt dat de Jood behouden wordt door het houden van de wet. En de heidenen die worden behouden door de Heer Jezus. Dat is een pure dwaalleer. Uiteraard. Nu, dat is in veel kerken binnengeslopen in Nederland. Als ik praat met mijn schoonfamilie en we krijgen het over de komst van de Heer Jezus, ja, dan is de Heer komt op de Olijfberg en dan is het laatste oordeel. En als ik hen dan vraag, en Israël? Nee, want de kerkleer zegt, wij zijn nu het geestelijk Israël. Wij krijgen dus de zegen. Maar de Joden mogen de vloek houden. Dus geen vervangingstheologie, geen tweewegenleer. En wat is dan het voorrecht van de Jood? Dat heeft te maken met dit boek. Romeinen 3, vers 1.
Ja? Niet veel van zijn getuigen. Ja. Jammer.
Het is wat, hè?
Ja.
Ja. Romeinen 3, vers 1. Wat is dan het voorrecht van de Jood? Of wat is nu het nut van de besnijdenis? Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats, toch dit. Dat hun de woorden God zijn toevertrouwd. Gods woord. Alle schrijvers van de Bijbel zijn Joden. Zelfs Lucas heeft Joods bloed. Maar allemaal Joodse mensen die door God, de Gods geest geïnspireerd zijn om zijn woord neer te schrijven. Heb ik ook eerder gezegd tegen de Jood. Jullie hebben mij het mooiste boek gegeven wat er bestaat. Dat is de Bijbel. Dus, de Bijbel van Israël. Ik ga enkele schriftplaatsen aanhalen uit Psalm 147. Dus je hebt de Bijbel van Israël, voor Israël en over Israël. Maar de Bijbel van Israël, Psalm 147. Vers 19. Hij heeft Jacob zijn woorden bekendgemaakt, Israël zijn inzettingen en verordeningen. Maar de Bijbel is ook voor Israël. De Heer Jezus in zijn spreken tot de Vader in Johannes 6 en 17, vlak voor zijn gaan naar het kruis, die zegt: heilig hen door de waarheid, ziende op zijn apostelen en op de gelovigen, die eeuwen later zullen toegevoegd worden. Heilig hen door de waarheid. En dan voegt hij eraan toe: uw woord, Vader, is de waarheid. Dit is het boek der waarheid. En de Heer Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En dan ook in Romeinen 1, vers 16. En dat is het antwoord, Silbert, op degene die twee wegen leer aanhouden. Nee? Als Paulus spreekt over het evangelie, dan zegt hij: het evangelie is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. De Bijbel dus voor Israël. En dan zegt de Heer Jezus: want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En ze hebben ze aangenomen en in waarheid erkend dat ik van u ben uitgegaan. En ze hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Johannes 17 vers 8. En dan in de tekst die ik al aanhaalde. In Romeinen 1 vers 16. Maar het gaat ook, de Bijbel gaat ook over Israël. Vier vijfden van de Bijbel hebben te maken met het verleden, heden en toekomst van Israël. 333 heb ik hier neergeschreven. 333 profetieën in het Oude Testament zijn vervuld in het Nieuwe Testament. Vele betrekking hebbende op de Messias, op de Heer Jezus. En nu Romeinen 9. Romeinen 9, 10 en 11 is dat intermezzo dat ik zei in de Romeinenbrief. Romeinen 9 heeft betrekking met het verleden. Romeinen 10 met Gods handelen met Israël in het heden. En Romeinen 11 de toekomst. Dus we lezen Romeinen 9 vanaf vers 1. Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet. Want mijn geweten betuigt mij dit mede door de Heilige Geest. Zegt Paulus. Hè? Ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer. Want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees, immers zij zijn Israëlieten. Hunner is de aanneming tot zonen. En de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Hunner zijn de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, Christus, die is boven alles God te prijzen tot in eeuwigheid. Amen, voegt Paulus eraan toe. Christus die God is. Hier heb je het bewijs van zijn goddelijkheid. Kunnen we hebben een weerwoord naar de Jehovah-getuigen toe. De Heer Jezus, de Christus, is God te prijzen tot in eeuwigheid. Maar het gaat mij om die verbonden. Het heil is uit de Joden, zei de Heer Jezus tot de Samaritaanse vrouw. Op een bijzondere manier heeft hij die vrouw benaderd en maakte een omweg om één enkele ziel. Een Samaritaanse. Nu, we weten dat de Joden altijd vermeden om door Samaria te gaan. Want het was een verkeerde godsdienst. Een gemengde godsdienst zelfs. Maar voor die ene persoon maakte hij een omweg. Weet u, hij zou voor jou, broeder, zuster, ook een omweg hebben gemaakt. Om u te kunnen redden. En hij ging ervoor naar het kruis. Dat was de prijs die hij bereid was te betalen. Om ons straks te kunnen omhelzen in de hemel. Onze Heer Jezus. Nu, wat die verbonden betreft, daar wil ik het vanavond eigenlijk over hebben. God heeft geen enkel verbond gesloten met de gemeente. Geen enkel. Alle verbonden die God heeft gesloten zijn met Israël. Behalve één. Verbond met Noach. Toen Noach na de zondvloed, ja, heeft God gezegd, wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden. Maar God maakt daar een verbond met Noach en hij zegt, ik zal de aarde niet meer doen omkomen door een vloed. En hij zegt erbij, hier heb je het klimaatprobleem, staat ook in de Bijbel. Wat zegt God? Zomer en winter, hitte en koude zullen niet ophouden. En zo heb je in de loop der tijden enorme koude perioden gehad. Andere perioden, enorme hitte, golven. Ja. Maar dat is Gods woord tot Noach. De andere verbonden, zoals ik al zei, zijn met Israël gesloten. Allereerst noem ik hier Abraham. Abraham die Abraham wordt. Vader van vele volken. En een belangrijk hoofdstuk is Genesis hoofdstuk 15. Hoeveel personen zijn er minimaal nodig om een verbond te sluiten? Twee. Genesis 15. Heel bijzonder hoofdstuk. Genesis 15. Hierna, nadat Lot het beste deel had gekozen, na die strijd die Abraham ondernam om Lot te verlossen uit Sodom. God heeft dat allemaal gezien. Hij liet aan Lot de keuze. En Lot De man naar het vlees koos natuurlijk het meest vruchtbare stuk land. En voor Abraham de woestijn. Maar God komt hem tegemoet. Wat een God. Heeft het gezien. Heeft gezien wat er in Abraham is omgegaan. Hierna kwam het woord des Heeren tot Abraham in het gezicht. Vrees niet, Abraham. Ik ben uw schild. Uw loon zal zeer groot zijn. Letterlijk staat er, ik ben uw schild, Abraham, uw loon zeer groot. Abraham, ik ben uw loon. Ook al moet je door die woestijn, ik ben uw loon, ik ben bij je. En Abraham zeide, Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik kinderloos heen ga en bezitter van mijn huis? De bezitter van mijn huis, dat zal deze Damaskener Eliezer zijn. En Abraham zeide, zie, mij hebt gij geen naakroost gegeven, en nu moet een onderhorige mijn erfgenaam zijn. En zie, het woord des Heeren kwam tot hem, deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar uw lijfelijke zoon, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zeide, zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem, zo zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde de Heere en hij rekende hem toe als gerechtigheid. En hij zeide tot hem, ik ben de Heere, die u uit het Ur der Galdeën heb geleid, om u dit land in bezit te nemen. En hij zeide, Heere, Heere, waaraan zal ik dat weten, dat ik het bezitten zal? Hij zeide tot mij, haal mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, tortelduif en een jonge duif. Hij haalde die alle voor hem, deelde ze midden door en legde de stukken tegenover elkander, maar het gevolgde deelde hij niet. Toen de roofvogels op de dode deren neerstreken, joeg Abraham ze weg. Toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel een diepe slaap op Abraham. En zie, hem overviel een angstwekkende, dikke duisternis. Wat kun je zien? Abraham in een diepe slaap. Als er een verbond wordt gesloten, moeten beide partijen tussen de stukken doorgaan. En allebei verbinden zij zich in dit verbond. Maar hier was er maar één partij. Want Abraham was zich niet bewust van wat er gebeurde. God deed hem in een diepe slaap. Met andere woorden, God doet hier een onvoorwaardelijke belofte aan Abraham. En hij zeide tot Abraham, vers 13. Weet voorzeker dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat het gunnen niet is. En dat zij hen dienen zullen en dat die hen zullen verdrukken 400 jaar. Doch ook het volk dat zij zullen dienen zal ik richten. En daarna zullen zij met grote haven uittrekken uit Egypte. Na 400 jaar. Maar gij zult in vrede tot uw vader gaan, gij zult in hoge ouderdom begraven worden. Het vierde geslacht echter zal hierheen wederkeren, want eerder is de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten niet vol. En toen de zon was ondergegaan en er dikke duisternis was, zie een rokende oven met een vurige fakkel welke tussen die stukken doorging. God zelf, symbool van God hier, gaat tussen de stukken door. En hij verbindt zich in dat verbond. Te dien dagen sloot de Heere verbond met Abraham. Vers 18, zeggende, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat. Wat een belofte. Gods verbond met Abraham. Het is een onvoorwaardelijk verbond. En het teken van dat verbond was de besnijdenis. Genesis 17. En wat zegt Galaten 3, vers 16? Heel belangrijk. Galaten 3, vers 16. Dit in verband met wat we hebben gelezen in Genesis 17. Dan lezen we in Galaten 3, vers 16. Aan Abraham nu werden de beloften gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet, en aan de zaden, dat spreekt van velen, maar van één, en aan uw zaad, dat is Christus. Alle verbonden met Israël gesloten, zullen uiteindelijk hun vervulling krijgen in de persoon van de Heer Jezus. De grote zoon van David, met wie God ook een verbond sloot. De volgende persoon met wie hij een verbond sluit na Abraham, is met Mozes. Eigenlijk zijn dat drie verbonden. Exodus 24, vers 7 en 8. Het Sinaïtisch verbond. Hij nam het boek des verbonds en las het voor de oren van het volk. En zij zeiden, alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En daarna zullen wij horen. Tussen twee haakjes, tot drie keer toe, toen Mozes de eerste keer de berg opging om God te ontmoeten. En zeiden ze tot Mozes, Mozes, moet je eens luisteren. Dat nu een beetje vrij vertalen. Mozes, goed luisteren. Zeg aan de Heere, al wat de Heere zegt, dat zullen wij doen. Tot drie keer toe. Weet je, het was Gods bedoeling om te handelen op grond van genade met zijn volk. Maar zij roepen bijna om de wet. Want God zegt, oké, met eerbied gesproken. Oké, ik zal jullie mijn wet geven. En de wet doet zonde kennen. Ze komen erachter dat ze die wet onmogelijk kunnen volbrengen. Wij leven in het tijdperk van de genade. Niet doen, doen, doen. Maar goed, dat kun je zeggen aan een ongelovige buurman. Kun je zeggen, weet je wat je moet doen? Om in de hel te komen? Niets. Weet je wat je moet doen om in de hemel te komen? Zal je misschien al staan twijfelen, wat moet ik nu zeggen? Hè? Ook niks. Geloof in de Heer Jezus en je zult behouden worden. Dat is het evangelie dat Paulus bracht. Nu we lezen hier. Toen nam Mozes het bloed, Exodus 24, vers 7 en 8. Toen nam Mozes het bloed en sprengde het op het volk. En hij zeide, zie het bloed van het verbond dat de Heer met u sluit. Op grond van al deze woorden. Het Sinaïtisch verbond. Maar dan Deuteronomium 29. Wat lezen we daar? Dit zijn de woorden van het verbond dat de Heere Mozes geboden heeft met de Israëlieten te sluiten in het land Moab, vlak voor ze het beloofde land binnengaan, in het land Moab, naast het verbond dat hij met hen bij Horeb gesloten had. Horeb staat voor de wet. En het Moabitisch verbond slaat op bestuur. Dit is het verbond dat God sluit met Mozes. Tweede verbond met Mozes. Maar ook, en daar gaan we nu niet in detail over uitweiden, maar ik geef je alvast mee in de, daar vind je eigenlijk de blauwdruk van Gods plan in Deuteronomium 30. Maar ik lees eerst een gedeelte uit Deuteronomium 28. En daar verwijst Mozes al wat er staat te gebeuren met het volk, met Gods volk. In Deuteronomium 28, 64, vers 64. De Heere zal u verstrooien onder alle naties. Van het ene einde der aarde tot het andere. Aldaar zult gij andere goden dienen, die gij nog uw vaderen gekend hebben, hout en steen. Gij zult onder die volken geen rust vinden, nog een rustplaats voor uw voedsel. Ik denk aan het wereldwijde antisemitisme. Joden voelen zich bedreigd, momenteel, weer. Ze lopen niet gerust, ook niet in Antwerpen. Ja. Wat gaat er gebeuren als ze zich onder die volkeren bevinden? De Heere zal u daar een bevend hart geven, ogen vol heimwee en een kwijnende ziel. Zonder ophouden zal u leven in gevaar verkeren. Des nachts en des daags zult gij opschrikken en van uw leven niet zeker zijn. Denk aan de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust. Des morgens zult gij zeggen, was het maar avond. En des avonds was het maar morgen. Vanwege de vrees die uw hart vervult. En vanwege het schouwspel dat uw ogen zien. Maar de Heere zal u op schepen naar Egypte terugbrengen. Langs de weg waarvan ik u gezegd heb, gij zult die nooit weer zien. Gij zult daar aan uw vijanden als slaven en slavinnen te koop aangeboden worden, maar er zal geen koper zijn. Wat een ellendige toestand. Voor Gods volk. Maar God heeft een geweldig plan. En dat noemt hier in hoofdstuk 30, vers 1 tot 10... Daar vind je, we gaan er nu niet over uitweiden, maar daar vind je eigenlijk de blauwdruk van Gods plan met zijn volk. Wanneer al deze dingen u overkomen, Deuteronomium 30 vers 1, de zegen en de vloek die ik u voorgehouden heb, en gij dit ter harte neemt, te midden van al de volken naar wier gebied de Heer uw God u verdreven heeft, en wanneer gij u dan tot de Heer uw God bekeert, Israël heeft bekering nodig. Ze moeten zich bekeren. En naar zijn stem luistert overeenkomstig alles wat ik u heden gebied, gij en uw kinderen, met geheel uw hart en met geheel uw ziel, dan zal de Heer uw God in uw lot een keer brengen en zich over u erbarmen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken. Er zijn verschillende alias geweest. Optocht naar het land. Terugkeer naar het land. De Joodse bevolking in Israël zijn Joden uit de stam Juda, Benjamin. Het overgrote deel van de rest van de 10 stammen. Niemand weet precies waar ze zich bevinden, maar God kent ze. En als de Heer Jezus is teruggekomen, broeders en zusters, zal hij engelen inschakelen, Matthäus 24, 25, hij zal engelen inschakelen om die 10 stammen ook terug te brengen. En dan zal in vervulling gaan wat Ezekiel gezien heeft, weet je wel, die 2 staven, in dat dal van dorre doodsbeenderen, dat God hem vraagt, kunnen deze beenderen herleven, Ezekiel? En Ezekiel zegt, gij weet het, Heer, gij weet het, hoe dat moet. Alsof hij wil zeggen, hoe dit moet, dat weet ik niet, maar de Heer zal het doen. En hij zal een staaf nemen, voor de 10 stammen en een staaf voor de 2 stammen. En hij zal ze tot 1 maken. En hij zal engelen uitzenden om die 10 stammen terug te brengen naar het land. Heel bijzonder. En uiteindelijk zegt God in vers 8, Deuteronomium 30 vers 8. Hij heeft het eerst gehad over dat ze een... In vers 6, en de Heer uw God zal uw hart en het hart van uw nakroost besnijden. Dat zegt God trouwens ook in de Romeinenbrief. Die letterlijke besnijding is in wezen niet van belang. Je moet je hart besnijden. Je hart moet besneden worden. Dat geldt voor u en mij ook. Het vlees moet weg. God werkt in u en mijn leven. Is bezig. Maar het vlees moet weg. Hij moet meer en ik minder worden. En we nemen dat misschien gemakkelijk in de mond. Maar daar wil God naartoe werken. Dat we steeds meer en meer gaan gelijken op de Heer Jezus. We zeggen met al mijn tekortkoming. Ja, met al je tekortkoming. Maar God is bezig. Vers 9. Als dit gebeurt, is de besnijdenis van het hart. De Heer uw God zal u in overvloed het goede schenken. Bij al het werk uw handen. In de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee, in de vrucht van uw bodem. Want de Heer zal weer welbehagen in u hebben. U ten goede, zoals gij behagen had, zoals hij behagen had in uw vaderen. Wanneer gij naar de stem van de Heer uw God luistert, door zijn geboden en inzettingen te onderhouden, die in dit wetboek beschreven staan. Wanneer gij u tot de Heer uw God bekeert, met geheel uw hart en met geheel uw ziel. We zijn bijna aan het eind. Hoe lang heb ik nog, David? Wat? Er is er niemand in het raam zitten. Bijzonder verbond. Met een man van wie ik heel veel hou. David. Ik hou van die man. Van, ook van een Petrus. Zeggen we, Haantje de Voorste. He? Petrus, Haantje de Voorste. Maar hij heeft toch die prachtige belijdenis uitgesproken. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dat is hem geopenbaard van boven. Had hij niet van zichzelf. En de Heer zegt, Petrus, op die belijdenis zal ik mijn kerk bouwen. En dan, ik ga voor u strijden, Heer. Dat zal u geenszins geschieden. En wat zegt de Heer? Als hij daar spreekt over zijn toekomstige gang naar Jeruzalem. Dat zal u geenszins geschieden, zegt Petrus. Wat zegt de Heer? Petrus staat daar. Ga weg achter mij, Satan. Want gij zijt niet belust op de wens van God. Nee. Ja. En dan diezelfde Petrus die toch maar uit die boot stapt. Zouden wij het gedaan hebben? Petrus wandelde op het water. Maar de eerste fase was, broeders en zusters, dat hij eerst uit die boot moest. Dat was al de eerste drempel. Hij moest uit die boot. Kom maar, zegt de Heer Jezus. Hij moest uit die boot. En zijn zintuigen die zeiden, wat ik nu ga doen, dat kan eigenlijk niet. Dat bestaat niet. Hij moest zijn zintuigen volledig uitschakelen. Om op het water zijn Heer tegemoet te gaan. Oh, misschien gaan we dat wat doen, hè. Uit die boot. Maar als we net als Petrus op de stormen zien. Dan aangrijpt de Heer. Hem vast. Nu dat verbond met David. Psalm 89. Vers 4, Psalm 89, vers 4. Met mijn uitverkorene heb ik een verbond gesloten. Aan mijn knecht David heb ik gezworen. Voor altoos zal ik uw nakroost bevestigen en uw troon bouwen van geslacht tot geslacht. Ik vind het zo'n mooi gedeelte. In vers 21 zegt God, ik heb David mijn knecht gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. Psalm 89. Psalm 89. Hij zal tot mij zeggen, vers 27, hij zal tot mij zeggen, gij zijt mijn vader, mijn God en de rots van mijn heil. Ja, ik zal hem tot een eerstgeborene stellen, tot de hoogste van de koningen der aarde. Dat is profetisch, ziende ook op de Heer Jezus. Voor altoos zal ik jegens hem mijn goedertierenheid bewaren en mijn verbond zal voor hem vast blijven. Zijn nakroost zal ik voor immer doen voortbestaan en zijn troon als de dagen des hemels. Heel bijzonder. Verbond met David. David wou de tempel bouwen. Dat was zijn innige verlangen. Hij wou de tempel bouwen. Een huis voor God. Maar weten we dat God antwoordde? Kan niet David. Kleef bloed aan je handen. Maar weet je wat, David? Jij wil mij een huis bouwen. Ik zal jou een huis bouwen. Wat een God. Wat een God hebben we. En dat huis is de tempel. Gebouwd door Salomo. Maar David heeft een bijzondere rol gespeeld in het plan van God. In Lucas 1, vers 31. Gabriel wordt naar een stad gezonden in Galilea, Nazareth, tot een maagd, vers 27, tot een maagd die ondertrouwd was met een man genaamd Jozef uit het huis van David, en de naam der maagd was Maria. Als je de geslachtsregisters vergelijkt in Lucas en in Matthäus, zijn ze beiden uit het nageslacht van David. Jozef en Maria. En de engel zei, vers 30, en de engel zeide tot haar, wees niet bevreesd, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn, en zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Heere God zal hem de troon van zijn vader David van zijn vader David geven. En hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. David. Hier wordt een belofte vervuld. En het gaat hem uiteindelijk om de grote zoon van David. De Heer Jezus. De Messias. En tenslotte, dus na die verbonden met Abraham en Mozes en David, iets over het nieuwe verbond. En we moeten daartoe naar Jeremia 31. Jeremia wordt wel eens de wenende profeet genoemd. Wat die man heeft meegemaakt is niet niks. Hij kreeg een opdracht toen hij nog vrij jong was. En een beetje vrij vertaald, de dienst van Jeremia bestond erin Gods woord over te brengen naar het volk. Maar God zei hem, moet je eens luisteren Jeremia, ik ga het nu een beetje vrij vertalen, moet je eens luisteren Jeremia, je moet prediken, maar ik zeg je dit, ze zullen niet luisteren. Dat wil ik je alvast zeggen. Je zal maar zo'n opdracht krijgen. Wij die zo graag, als we traktaten verspreid hebben, of een getuigenis hebben gegeven, dat er vrucht gaat komen. En we zijn vaak ontgoocheld. Ja, hij reageert niet, interesseert hij niet. En dit ook hier, hoe moet ik hem bereiken, of hoe moet ik haar bereiken? Maar ik denk wel eens, als ik een beetje ontgoocheld ben, omdat er niet zoveel tot bekering komen als je mag getuigen. Hè? Dan denk ik wel eens aan en Elia. Heer, ik alleen ben overgebleven. Zie mij hier. En hij wist niet dat de Heere 7000 zich liet overblijven die de knieën voor Baal niet hadden gebogen. Dat zag Elia niet. En de traktaten die je verspreid hebt. En het getuigenis dat je gegeven hebt aan je buurman. Je buurvrouw. Of je medestudent. Voor de jonge mensen hier. Ja. God gaat daarmee aan de slag. Ik heb jou die tenag gegeven. In die Nieuw Testament. God gaat er iets mee doen. Op grond van zijn woord zeg ik. Bouw ik op de belofte. Mijn woord zal niet ledig wederkeren, maar doen wat mij behaagt en dat volbrengen waartoe ik het zend, zegt God, via Jesaja. Dat woord keert nooit ledig weer. God zal je getuigenis gebruiken op zijn tijd. En, nogmaals, wij willen vrucht zien, maar dat moeten we aan de Heer overlaten.
Jeremia.
Vers 30. Jeremia 30. Het woord dat van de Heere tot Jeremia kwam. Zo zegt de Heere, de God van Israël, schrijf alle woorden die ik tot u gesproken heb in een boek. Want zie de dagen komen, luidt het woord des Heeren, dat ik in het lot van mijn volk Israël en Juda een keer breng, zegt de Heere, en hen terugbreng in het land dat ik aan hun vader gegeven heb, zodat zij het zullen bezitten. Dit nu zijn de woorden die de Heer over Israël en Juda gesproken heeft, want zo zegt de Heere. Angstgeschrei horen wij, schrik en geen heil. Vraag toch en ziet of een man baart. Waarom zie ik iedere man met zijn handen aan zijn heupen als een barende, en heeft elk gelaat een lijkkleur gekregen? Wee, want groot is die dag zonder weerga. En als je je afvraagt hoe God dat zal doen om ze terug te brengen en ze te zegenen, dan staat hier dat ze eerst die tijd van benauwdheid van Jacob moeten doormaken. De tijd van benauwdheid is het voor Jacob, maar, zegt God, maar daaruit zal hij gered worden. Straks na de opname van de gemeente barst hier op aarde de hel los. En lieve mensen, laat je dit niet afnemen, de verwachting van de komst van de Heer Jezus. De duivel wil het wegrukken uit je hart. Want stel je voor dat ik niet meer uitzie naar de komst van de Heer, dan zal het mij ertoe verleiden vaak. Vannacht, ik ga maar rustig afwachten wat er gebeurt. Maar als ik uitzie naar de komst van de Heer Jezus, wil ik nog zoveel mogelijk mensen die God op mijn pad brengt, benaderen met het evangelie. En hen waarschuwen. En bid, en ik zeg het ook tot mezelf, bid dat we meer de bewogenheid van de Heer Jezus zullen krijgen om het verlorene te zoeken. En hen die blijde boodschap over te brengen. Als ik denk aan mijn onbekeerde familieleden, bid ervoor. Maar je moet dan wel eerst het evangelie brengen. Want het heeft geen zin om te bidden als ze niet het evangelie gehoord hebben. Maar als ze het afwijzen, blijf bidden. God kan misschien iemand anders op hun weg brengen. Die het nog een keer zal herhalen. Waar het op staat. Die wereld buiten gaat verloren. Ze zijn op weg naar de eeuwigheid. Ik heb het ooit een keer gezegd tot mijn buurman. Nou, het is altijd al wat geweest en die aardbeving is altijd zo geweest en al die rampen en zo. En toen zei ik hem, moet eens luisteren Ludo, u en ik gaan de eeuwigheid doorbrengen. Ik zeg, ik ga een opstandingslichaam krijgen. Jij gaat ook een opstandingslichaam krijgen. En in dat opstandingslichaam, wat nooit meer afsterft, zullen we komen op de plaats der bestemming. En de plaats der bestemming kiezen we hier op aarde. Ik beslis waar ik ga terechtkomen. En jij ook. Toen werd hij stil. Ik hoop dat de man, en ondertussen zijn ze verhuisd, dat er iets zal gebeuren, dat God zal ingrijpen. Het enige wat ik nu kan doen is bidden. Ik moet hem niet meer, ik moet hem niet meer gaan opzoeken. Ik heb mijn woordje gezegd. Ik heb hem ooit een keer een troostrijk woord meegegeven. David, hij was bezig onkruid aan het wieden. Ik zeg, Ludo, dat is het een en het andere, jong. Ja, ik zeg, het is niet jouw schuld, het is de schuld van Adam. Oh, daar, ja. Dus, ik dacht al, daar komt hij weer. Ja. Maar goed, tijd van benauwdheid is het voor Jacob. Maar. Jeremia 31, vers 31. Lieve mensen, wat God gaat doen. Nicodemus had het kunnen weten. De Heer moest zeggen tot Nicodemus. Toen de Heer sprak over de wedergeboorte. Kan je dan terug in de moederschoot ingaan? Nee, natuurlijk niet. Ja, maar. Zijt gij de leraar van Israël? Weet gij zulke dingen niet? Je had het kunnen weten, Nicodemus. Dat als je het koninkrijk wil werven, dat je moet wedergeboren worden. Zo ook de Jood. En hier lezen we het. Vers 31. Zie de dagen komen. Luidt het woord des Heeren dat ik met het huis van Israël, 10 stammen, en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte te leiden, mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik heer over hen ben, luidt het woord des Heeren. Maar dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heeren. En dan lezen we wat God gaat doen. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen. En die in hun hart schrijven. Ik moet nu denken aan de Heer Jezus. Uw wet was in mijn binnenste. Als er één iemand is die de wet volbracht heeft, is het de Heer Jezus. Uw wet was in mijn binnenste. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. In de boekrol staat van mij geschreven. Dat was de passie van onze Heer. Het zielsverlangen van onze Heer. Zichzelf te geven tot verloren, voor het behoud van verloren mensen. Zoals u en ik eertijds. Ik zal hen tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer in ieder zijn naaste en in ieder zijn broeder leren, kent de Heere. Want zij allen zullen mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des Heeren. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Dat is de toekomst voor Israël. Hebreeën 8. Houd moed, we zijn er bijna. Hebreeën 8, vers 10 tot 13. Daar wordt dat in de Hebreeënbrief herhaald. Hebreeën 8, vers 10. Want dit is het verbond waarmee ik mij verbinden zal aan het huis Israëls. Na die dagen, spreekt de Heere, ik zal mijn wetten in hun verstand leggen. En ik zal die in hun harten schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En niet langer zullen zij in ieder zijn medeburger en in ieder zijn broeder leren, zeggen de kende Heere, want allen zullen zij mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen. Want ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden en hun zonden zal ik niet meer gedenken. Een zaak zal vaststaan bij 2 of 3 getuigen. Tweede getuigenis. Die God laat optekenen in zijn woord. En uiteindelijk, Matteüs 26. Laatste avondmaal. Matteüs 26. De Heer Jezus in de bovenzaal met zijn discipelen. Je zegt tot hen: ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten voordat ik lijd. Moet er in zijn hart zijn omgegaan. Hij was het ware paasoffer. Het bloed vloeide. Vele offers werden geslacht. Maar het ware offer moest nog geslacht worden. En ter gelegenheid van Pesach, en ik denk dat de discipelen met verbazing hebben gekeken, heeft de Heer iets compleet nieuws ingesteld. Wat wij kennen als het heilig avondmaal. Vergeten we wel een keer. We spreken vaak over het avondmaal. Maar sommige gemeenten hebben de gewoonte om één keer in de maand brood te breken. Of om de zoveel maand, om de twee maand brood te breken. Er zijn gemeenten die het iedere week doen. Maar dat houdt één groot gevaar in. Dat het een gewoonte wordt. Dat we de tafel van de Heer gewoon als een gewone tafel zien. En dat er toestanden, heb ik nog niet meegemaakt gelukkig, maar dat er toestanden ontstaan zoals in de dagen bij de Corinthiërs. Waar ze zich, waar het een drinkgelag bleek te worden, hè. Ze zagen niet meer dat het heilig avondmaal was. Maar hier zegt de Heer, vers 28. En terwijl zij aten, Pesachmaaltijd, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dit is mijn lichaam. Dat was er nog nooit gehoord. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hen die en zeide: drinkt allen daaruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt, tot vergeving van zonden. Sluit God hier een verbond met de gemeente? Nee. Maar wij als gemeente hebben al deel aan dat nieuwe verbond. Dat God met zijn volk zal sluiten. Wij maken daar nu al deel, wij zijn nu al opgenomen in dat verbond. We hebben de zegeningen die eraan verbonden zijn, heeft God voor ons weggelegd. Nu al. Voorzeker, voorwaar ik zeg u. Wacht eens even. Vers 8. Doch ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, totdat ik die op die dag, tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. En tot de fariseeën had de Heer gezegd: ge zult mij niet meer zien, mijn aangezicht niet meer zien, totdat gij zult zeggen: gezegend hij die komt in de naam van de Heer. En als u het mij vraagt, ik denk dat de Heer spoedig komt. Ook al zei mijn schoondochter pa gezegd dat al 10 jaar, trek het mij niet aan. Ik en anderen met mij, ik ben tot geloof gekomen in 1977, pas toen 25 jaar. Voor de snelle rekenaars weet u precies hoe oud ik ben. Maar ik heb altijd het gevoel gehad, veel kans dat ik tot de generatie behoor die de komst van de Heer Jezus zal meemaken. En dan zeg ik, zoals jonge mensen het doen, yes. Ik zie er naar uit. En ik hoop dat de Heer het bij ons allemaal hier aanwezig zal aanwakkeren. Nog een korte tijd. En de bazuin zal klinken. Voor die ontmoeting in de lucht. Ontrokken aan het oog van deze wereld. Zullen we hem zien. Ik zal naar jou niet kijken, nou Johan. Ik zal naar de Heer kijken. Maar we zullen er staan, broer. Zullen we er staan. Zullen we nog danken? Heer onze God, we komen onder de indruk. Als we overdenken dat geweldig plan wat u hebt met uw volk. Een volk dat zo vervolgd is geweest doorheen de hemel. En dat allemaal bewerkstelligd door de overste van deze wereld, de Satan, die straks een meesterpion zal naar voren schuiven, de Antichrist. Heer, we hebben behoefte om te bidden, Heer, voor zoveel mensen, geliefden, die dreigen verloren te gaan. Heer, in al uw genade, we vragen het u, Heer Jezus, Heer, in al uw genade nog werken, iemand op een pad zenden, Heer, dat ze nog een keer die blijde boodschap zullen horen. Dat u bent gekomen om het verlorene te behouden. En Heer, dan denken we aan onszelf, die eertijds verloren waren. U betaalde de hoogste prijs voor ons. U betaalde de hoogste prijs voor mij. Geen goud, geen edelgesteente, of aandelen, of obligaties, of wat dan ook. Maar de prijs was uw kostbaar bloed. We eren u, we loven u, we aanbidden u, Heer Jezus, omdat u het volmaakte offerlam wilde zijn. En eens zullen we u mogen zien, zullen we u mogen neerknielen, om u de lof toe te brengen, die u zo waard bent ontvangen, Heer Jezus. En we hopen dat we allemaal een kroon zullen hebben, om die kroon aan uw voeten neer te werpen. Voor u, dan niet meer een gouden kroon, een doornenkroon, maar een gouden kroon. En u zult zitten in uw eigen troon en regeren vanuit Jeruzalem, de stad van de grote koning. Heer, gedenk uw volk, wat Lo-Ami is, maar het is ook het volk dat u niet loslaat. Dat zien we ook zelfs vandaag, waar zich die tragedie afspeelt, in Gaza. En we bidden nu voor de soldaten, Heer, die momenteel bereikt worden met Bijbels. Wat een genadige God bent u, Heer, dat u uw handen uitstrekt, ook naar die verloren mensen onder uw volk. Gedenk ook het verdriet, Heer, van die vele vaders en moeders, die met die wreedheid zijn geconfronteerd. Die, Heer, zoveel geliefden zijn kwijtgeraakt in deze waanzinnige oorlog. Gedenk uw kinderen, ook in de Gazastrook. Heer, en we zien alles wat er aan het gebeuren is, wereldwijd, het antisemitisme, wat overhand toeneemt, maar u hebt uw plan. En u zult het plan minutieus tot in de kleinste details uitvoeren, tot eer van degene waarvan u gezegd hebt: deze is mijn geliefde zoon, in wie ik me welbehagen heb. Prezen zij uw naam. Amen.